We maken van deze gelegenheid gebruik om eens een kort interview te voeren met Luc van den Bossen, niet onbekend voor de Maldegemse luisteraars van dit station. Je weet wellicht dat hij onlangs liever benoemd is als staatssecretaris voor onderwijs. Nu dat Luc van den Bossen in de regering zijn plaats heeft gevonden, dat zal wellicht de meeste luisteraars niet verwonderen. Maar toch een staatssecretariaat voor onderwijs, ligt dat meneer van den Bossen?
Wat bedoelt u met ligt dat?
Wel, ik had de indruk, of misschien met mij ook andere luisteraars, dat Luc van den Bossen meer had geopteerd voor een plaats als minister van Justitie bijvoorbeeld.
Nee, dat was zeker niet de optie nu. Bovendien denk ik dat qua toekenning van ministeries in eerste instantie het een management kwestie is. Ja? Men moet, denk ik, in de politiek vooral oog hebben voor het feit dat als men een departement krijgt, dat men dat departement op korte termijn moet kunnen managen. Dus een beetje zoals managers van het een bedrijf naar het andere gaan, die niet altijd in dezelfde sector liggen. Ik geef toe, ik had persoonlijk niet direct gedacht aan onderwijs. Dat is maar in de loop van de negotiatie gegroeid ook. En ook het feit dat dan nogal wat groepen die met het onderwijs betrokken waren, nogal graag wouden dat ik onderwijs deed. En uiteindelijk, goed, heb ik dat dan toch met ja opgezegd. En ik moet zeggen, dat valt enorm mee, ja.
Zal het voor u een korte termijn worden als staatssecretaris? Want het is toch de bedoeling dat het onderwijs naar de Vlaamse regering gaat. In oktober wellicht. Komt dan voor u de aflossing van de wacht?
Nee, kijk, dus in eerste vooral, het onderwijs gaat niet in oktober naar de gemeenschap. In oktober wordt de executieve uitgebreid. Het onderwijs zelf gaat maar naar de gemeenschap als alles volgens schema verloopt op 1 januari. En dan zijn er dus twee mogelijkheden. Ofwel verander ik van job in de nationale regering en blijf ik in de nationale. En dan zou dat iets kunnen worden van economische zaken voor een groot gedeelte. Ofwel wetenschapsbeleid. Ofwel ga ik op dat moment, dus na 1 januari, onmiddellijk mee met de onderwijsmaterie naar de Vlaamse executieve. Dat moet nog beslist worden. Ik zal daar zelf nog moeten kiezen, maar er bestaat een grote kans dat ik dan maar meega met het onderwijs en dus in de Vlaamse gemeenschap het normale onderwijs als minister opnieuw onder mij terugvind. Ja. Maar dat is dus niet 100% zeker op heden, maar de grootste kans bestaat daarvoor, ja.
Er wordt wel eens in de pers geschreven, geklaagd eigenlijk, een beetje aangeklaagd, de stoelendans tegenwoordig binnen en buiten de regering. Boetst de geloofwaardigheid van de politicus daar niet een beetje mee in?
Stoelendans, men heeft dat nogal opgeschroefd, heb ik een indruk, de stoelendans. Overigens denk ik nog altijd in de redenering management dat men moet bekwaam zijn om vrij snel van departement te veranderen en zich onmiddellijk in te werken. Ik zeg niet dat het ideaal is, hè? Dus vandaar ook dat ik voor mijzelf eerder opteer om het onderwijs te volgen op het moment dat het onderwijs overgaat naar de gemeenschap. Maar ik ga je nu een typisch probleem geven dat zich kan stellen, gesteld dat ik die optie neem. Op 14 oktober ontstaat de nieuwe Vlaamse executieve normaal. Dan zal iemand anders daar moeten normaal titularis worden onderwijs zonder bevoegdheid. En als ik dan het onderwijs volg, dus doe wat men vraagt, namelijk dezelfde materie verder behandelen, dan moet ik dus over naar de Vlaamse executieve op 1 januari, maar dan moet de man in kwestie die daar aan zit de plaats ruimen en gebeurlijk naar nationaal komen dan. Dus dan gebeurt er zogenaamd de stoelendans, alhoewel er dan maar één ding gebeurt, namelijk dat dezelfde titularis hetzelfde blijft verder doen wat hij vroeger deed. Dus je ziet hoe soms dingen kunnen stoelendans lijken, maar in feite dan de logica zijn. Namelijk de logica van dezelfde persoon die hetzelfde beleid voortzet.
Nu, u bent staatssecretaris voor onderwijs. Wat denkt u te kunnen bereiken in die functie?
Weet je, we moeten nu bekijken tot 1 januari. Tot 1 januari heb ik een aantal prioriteiten gelegd. Onder andere 1, dat het schooljaar kan rustig beginnen. Dus dat we tijdig de normen klaar hadden. 2, dat we zo snel als mogelijk ook de aanstellingen, mutaties en al wat je maar wil kan doen. En dat is dus wat ik noem de normale rust en continuïteit verzekeren in het onderwijs. Daarnaast, als inrichtende macht van het Rijksonderwijs, wil ik een aantal punctlieve maatregelen nog nemen. En daar ben ik ook trouwens aan bezig om een stuk zelfvertrouwen te herstellen binnen het Rijksonderwijs en een stuk vertrouwen te herstellen van de buitenwereld in het onderwijs. En dat betekent voornamelijk dat ik op kwaliteit zal inwerken en proberen in te werken in die weinige maanden al. Dat moet achteraf voortgezet worden volgend jaar dan in een nieuw kader, een rustiger kader, omdat nu een derde element meespeelt nog, dat is het feit dat we de communautarisering moeten doorvoeren. Maar dat betekent ook niet alleen de drie grondwetsartikelen laten stemmen, dat betekent de autonome raad voor het Rijksonderwijs negociëren, volledig uitwerken. Dat betekent een totaal nieuw personeelsstatuut voor alle mensen in het onderwijs, dat betekent informatiseringsplan klaar hebben, wat ooit min eenvoudig is, dat betekent administratie niet alleen overdragen naar de gemeente, of klaarmaken voor de overdracht tegen 1 januari, maar ook een stuk personeel afsplitsen voor de autonome raad. Dat betekent de gebouwen overdragen en de infrastructuur inschatten. Dus dat zijn bijkomende opdrachten die bij het normale departementeel werk komen en die tegen de tijd, tegen de klok moeten gebeuren. Vandaar dat natuurlijk men echt verdere oplossingen in het onderwijs, diepgaande kwaliteitsdiscussies, diepgaande verschuivingen ook binnen het budget soms, waar sommige dingen naar mijn mening overtollig zijn of waar het niet meer goed is dat sommige dingen nog bestaan. Ik stel bijvoorbeeld vragen over, moet de homologatiecommissie nog afzonderlijk bestaan van de centrale examenjury, et cetera, et cetera. Dingen die nog dan budgetair heel wat kunnen betekenen, dat ik daar slechts mijn mondjesmaat kan op ingaan op dit moment, op die inhoudelijke discussie, omdat ik de derde punt, wat ik allemaal genoemd heb, uiteraard voorrang ook moet geven. En ik geloof, nadat men in de Vlaamse gemeenschap zit, wordt het ook makkelijker, omdat men dan niet meer moet overleggen met de Franstalige gemeenschap, die hoe dan ook andere klemtonen legt, andere uitgangspunten heeft enzovoort. En dan kunnen we meer inhoudelijk verder gaan werken. Ja.
De staatsscholen, het Rijksonderwijs, kortom, die hebben nogal geklaagd over het beleid van uw voorganger. Ik bedoel dan uiteraard ex-minister Koens. Is dat volgens u terecht?
Weet je, ik geloof niet dat het enige zin heeft van op die vraag te antwoorden. Er is een vorige regering geweest waarop wij de kritiek geleverd hebben toen vanuit de oppositie die we noodzakelijk achten. Er is een nieuwe regering en ik geloof, als er één ding is dat ik niet wil doen, dat is natrappen naar iemand die mij voorgegaan is. Ik zal zelf een beleid uitzetten dat andere klemtonen legt, dat is logisch. En het kan dus best zijn dat anderen dan kritiek zullen leveren op wat ik doe. Dat is ook de logica van de politiek. Maar ik zou het niet buitengewoon deontologisch vinden van hier te gaan het proces maken van de persoon van iemand, omdat meneer Koens binnen een andere meerderheid gefunctioneerd heeft. Goed, hij is dus niet alleen verantwoordelijk te noemen. Die meerderheid is verantwoordelijk voor een bepaald beleid. Misschien heeft hij op sommige momenten sommige dingen moeten doen die hij liever niet gedaan had, omdat hij als lid van de meerderheid nu eenmaal gehouden was tot het uitvoeren van de beslissing van die meerderheid. Hij heeft klemtonen gelegd. Bon, ça va, we hebben daar toen over gezegd wat we dienden te zeggen. Ik heb voor de rest daar geen reden meer om nu over dat verleden te gaan breien of wat dan ook.
De bijna beruchte lat van meneer Koens die altijd gelijk moest gelegd worden, hebt u die van hem overgeërfd?
Ja, wel, ik heb daarop geantwoord in de standaard. Ik heb de lat niet gevonden. Hè. Ik heb alleen op het kabinet 2 gele stiften gevonden, dus.
En weet ik wat?
De autonome raad voor het of van het Rijksonderwijs. Er wordt nogal wat over gepalaverd. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Voor wanneer moeten wij hem verwachten? En hoe zal hij samengesteld zijn?
Wel, de onderhandelingen beginnen daarover. Inhoudelijk, ik heb de 4 Vlaamse grote partijen uitgenodigd die betrokken zijn geweest bij het schoolpact of bij de achteraf ondertekening. Toetreding tot het schoolpact, dat betekent dus mijn eigen partij, CVP, Volksunie en de PVV. Die zullen de eerste maal elkaar ontmoeten donderdag eens komend om 10:30 uur, vergadering duren tot 12:30 uur. En daarna zullen we dus met een heel snel ritme voortgaan om te onderhandelen. De bedoeling is van te komen tot een orgaan dat in de plaats van de minister het Rijksonderwijs inricht. Dat orgaan moet hoe dan ook democratisch samengesteld zijn, moet ook zo samengesteld zijn dat alle ideologisch-filosofische strekkingen zich daarin kunnen terugvinden in de mate dat ze het Rijksonderwijs bevolken. En dat er geen strekking is die de andere zou echt volledig domineren. Een tweede grote lijn van die autonome raad, en die voor mij uitermate belangrijk is, dat is de decentralisatie. Dat er op lokaal vlak schoolraden ontstaan die een stuk eigen verantwoordelijkheid kunnen meenemen, zodanig dat het centralisme van het Rijksonderwijs terzelfdertijd verdwijnt. En dat je dus een rijksonderwijs krijgt waar één groot pedagogisch project voor bestaat, maar waar de plaatselijke klemtonen kunnen gelegd worden. En dat wil ik ook doortrekken trouwens op de lijn van het personeel. Diezelfde consequentie dat een deel van de aanstellingen duidelijk plaatselijk moeten beslist worden. Dat het niet meer kan dat een leerkracht door in gans Vlaanderen moet voyageren, maar lokaal geëigend blijft. En met andere woorden, dat de school daardoor een deel kan worden van de lokale gemeenschap. En dat de mensen die de school bevolken ook deel uitmaken van diezelfde lokale gemeenschap. Dat is een totaal nieuw accent, maar dat zal samengaan ook met die autonome raad. Ja. En natuurlijk, wat is de samenstelling? Ja, dan moet ik u zeggen, laat mij nu eerst negociëren. Ik heb mijn eigen idee daarover, perfect. Ik heb dat trouwens al enkele keer publiek gezegd, de grote lijnen van dat eigen idee. Maar we zullen nu zien wat daaruit komt, wat de stelling iedereen op de tafel inneemt. Op heden, laten we zeggen, ben ik ervan overtuigd dat 80% van de discussie autonome raad voorbij is. Dat die in de voorbije jaren gevoerd is in allerlei debatten, in allerlei interventies in Kamer, Senaat en Vlaamse Raad. En dat ik daar bijna kan acteren wat het akkoord is tussen de vier partijen. Er is duidelijk 20% discussie met jaren. En die zullen we dus nu onmiddellijk aanpakken.
Het ministerie van Onderwijs was en is nog altijd een grote werkgever, maar niet de grootste, ja, maar niet zonder problemen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de denataliteit, minder leerlingen, dus automatisch ook voor een stuk minder leerkrachten.
Dat moet automatisch te zijn, hè? Waarom? Minder leerlingen kan ook betekenen dat men de normen anders legt, waardoor leerkrachten minder leerlingen in de klas krijgen, dus... Ik zou niet graag het automatisme aanvaarden van minder leerlingen, dus minder leerkrachten. Dat lijkt mij niet direct voor de hand liggend te zijn. Integendeel, als ik nu meemaak dat soms in kleuterklassen er een van driejarige, vierjarige een leerkracht is die daar 30, 32 kleuters heeft, dan denk ik dat hij in feite te veel kleuters heeft, ja, om goed te zijn. Dus dan moeten we daar, denk ik, gebruik van maken, ook van die denataliteit, om voor een stuk normen te veranderen, zodanig dat leerkrachten met minder leerlingen geconfronteerd worden, meer de leerlingen kunnen individueel benaderen en daardoor de kwaliteit verbeteren.
Wordt het ministerie van Onderwijs, net zoals trouwens alle ministeries, niet een beetje geplaagd? Ik noem het dan tussen aanhalingstekens uiteraard, met tijdelijke leerkrachten, met al die nepstatuten. Waar daarentegen toch ook voor een stuk mensen slagen voor een examen bij het vaste wervingssecretariaat en niet aan de bak komen.
Ja, leerkrachten hoeven niet via het vaste wervingssecretariaat te komen. Hè. Dus daar moet je een onderscheid maken. Er is natuurlijk het probleem van de tijdelijken, het probleem van de NEP-statuten, dat is juist. En trouwens, de NEP-statuten zullen gedeeltelijk opgelost worden vanaf 1 januari, daar geef ik u een stuk primeur, door de inschakeling van de fameuze GESCO's in de plaats van die NEP-statuten. Dat is zeker op heden. Anderzijds, nu moet je toch ook dit zien. De vaste benoeming onmiddellijk. Ik denk dat we daar eens moeten gaan over negociëren met de vakbonden. Want ik geloof niet in het huidige statuut. Ik zeg u in alle eerlijkheid, ik heb het trouwens op televisie gezegd. Het huidige statuut is negatief voor het rijksonderwijs. En dus een aantal dingen zullen moeten wijzigen. En ook, denk ik, onder andere de problematiek van tijdelijken zal daar ter discussie moeten komen.
Nog een laatste slotvraagje, meneer Van den Bossche, een beetje los van de materie van onderwijs. Ik weet dat u altijd voorstander geweest bent van bijvoorbeeld Vrije Radio. Ten bewijs daarvan nog altijd jouw erevoorzitterschap van deze radio. Kunnen we dat standpunt ook doortrekken naar de vrije televisie? En ik denk daar bijvoorbeeld aan commerciële televisie, waar toch bekend is dat de socialistische partij niet zo direct daarvan voorstander is.
Little moment. Men is de zaken zwaar aan het wringen. Ik heb over mediabeleid de laatste 3-4 jaar zowat officiële woordvoerder geweest. Ik heb nooit de thesis verdedigd die voordien verdedigd is geweest. Ik heb altijd veel genuanceerder geweest. Alleen heb ik gezegd dat een tv opstarten onder de voorwaarden waarop het huidige decreet dat toelaat, dat negatief is. Dat is wat anders. Maar men moet dus niet verwachten dat de intrede van ons in de Vlaamse executieve met zich meebrengt dat er geen discussie meer zou kunnen zijn over de mogelijkheid van een commerciële tv. Integendeel, Mij gaat het over andere dingen die ik dezelfde tijd wil discussiëren. Ik wil een globaal mediabeleid op dat moment zien tekenen. En in dat globaal mediabeleid kan perfect een plaats zijn voor de commerciële tv. Wanneer we dezelfde tijd ook duidelijk de plaats van de BRT en de mogelijkheden van de BRT definiëren. Waar ik het tegen had, was tegen een stuk schijnheiligheid waarbij men... Eén, dan zegt, kijk dus, er mag een commerciële tv komen in naam van de vrijheid. Maar twee, de reclame mag alleen maar op de commerciële tv in naam van diezelfde vrijheid. Omgekeerd dan, ja, want dan is de rest niet meer vrij om nog iets te kunnen uitzenden. En drie, dan enkele maanden nadien de Nijs naar de tribune stuurt van de PVV om te zeggen, we gaan nu het tweede net van de BRT afschaffen. Ja, ik wil ook zoiets doen als mijn concurrenten wurgt. Dan zal ik wel een goed vrij initiatief zijn natuurlijk, maar dan blijf ik als enige over. Dus dat gaat niet, ja. Om nog te zwijgen van het feit dat men weigerde te spreken over de effecten van de reclame op de geschreven pers, over het pluralisme van de geschreven pers en dergelijke dingen meer. Dus ik wil dat in dat globaal dossier negociëren, maar ik zeg u eerlijk, wat ik ook al trouwens gezegd heb in een nogal belangrijke toespraak die richtinggevend geweest is voor de evolutie van de SP op dat vlak, enkele jaren geleden, het zogenaamde mediaverdriet van België. Ik heb daar duidelijk in gesteld dat wij geen veto stellen, nog tegen reclame, nog tegen het idee commerciële televisie. Dat dat perfect zijn plaats kan hebben, maar dat het naar mijn mening, één, dient de gebetten zijn in een globaal mediabeleid, twee, geen materie is voor een toevallige meerderheid. En ik blijf dus consequent, ik kon niet perfect zeggen, ik ga mijn autonome raad onderhandelen met de partijen, de Vlaamse partijen van de meerderheid. En ik laat daar de PVV buiten. Ik heb dat niet gedaan omdat ik dat dom vind. Dat is een derwijze belangrijk ontwerp dat ik geloof dat we moeten de kans waarnemen om te proberen met de vier grote families naar een consensus te gaan. Ik vond dat ook over het mediabeleid, men heeft me daar niet over gevolgd. Noodgedwongen heeft men er ook enkele jaren gepest geweest met een stuk oppositie dat ik gevoerd heb. Ja? Als men mij niet wil volgen, moet men ook niet verschieten dat ik moeilijk word en dus een fractie meesleur door moeilijkheden op te stapelen. Middelerwijl heeft de Waal ondervonden wat dat betekent. En Poma ook, na 6 jaar en 7 jaar heeft men nog geen commerciële tv. Wel had men vanaf de eerste dag genegocieerd, we zouden nu veel verder zitten. En negociëren zal men nu toch moeten, want in oktober komen we in de Vlaamse executieve. Dus men heeft in feite tijd verloren door te willen misbruik maken van een tijdelijke meerderheid om iets dat de ganse maatschappij zodanig aanbelangt dat het echt tijdelijke meerderheid overstijgend is. Het is zoals met mijn autonome raad. Men moet daar proberen wijzend te zijn en proberen tussen de vertegenwoordigers van alle verschillende partijen naar een akkoord te negociëren.
Oké, bedankt.